Vader, u bent door en door goed. En op het moment dat we dat zingen, dan komt er bij mij ook de gedachte dat ik u gewoon eigenlijk nog beter wil leren kennen. Uw goedheid, uw grootheid, uw trouw. Dank u, Heer, voor dat soort liederen, maar die ook zo tot ons hart kunnen spreken. En ik bid, Heer, dat als we zometeen uw woord ook gaan opendoen, waarvan wij geloven dat het uw woord is, dat u op elke bladzijde als het ware als een liefdevolle vader tot ons wil spreken, wilt u het dan zo ook uitleggen in ons, naar ons toe, zodat wij u beter gaan leren kennen. Heer, we bidden om de leiding van uw geest, de volheid, vervulling van uw geest, zodat u tot uw doel kunt komen, tot eer van uw naam, van de Zoon van God, de Heer Jezus. Amen. Dank jullie wel. Ik ga met jullie een paar versen lezen uit Galaten 2, vers 19 tot 21. En één vers uit 1 Korinthe 1, vers 24. Vorige week hebben we in het bijzonder stilgestaan bij het volgen van Jezus zonder reserve. Naar aanleiding van de preek over de dwaasheid van het kruis, de kosten van het kruis vorige week. En vandaag gaat het over de kracht van het kruis. Misschien heb je, ik weet niet wat voor gedachten je hebt gehad vorige week, maar ik kan me voorstellen, het was best scherp op sommige momenten. Misschien dacht ik, maar hoe dan? Hoe doe ik dat? Ik voel me niet altijd zo sterk en ik struikel nog wel eens. Tenminste, als ik de preek naar voorbereid, dan hoef ik alleen maar naar mezelf te kijken. En hoe doe ik dat dan? Kan ik Jezus volgen zonder reserve? En dan moet ik ook eerlijk toegeven dat er best wel momenten zijn, dan loop je gewoon even vast. Nou, Paulus wil ons vanmorgen daarover als het ware een stap verder helpen. En een diepe geheim laten zien wat hij heeft ontdekt in Galaten 2. Niet dat hij leeft, maar dat Christus leeft in hem. Laten we met elkaar lezen Galaten 2 vers 19 tot 21 en daarna nog 1 vers uit 1 Korinthe 1. Galaten 2, vers 19, daar staat, want de wet werd mijn dood, maar ik, dood voor de wet, leef voor God. Met Christus ben ik gekruisigd, ik zelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Mijn leven hier op aarde leef ik in het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft prijsgegeven. Ik verwerp Gods genade niet, want als we door de wet rechtvaardig zouden kunnen worden, zou Christus voor niets gestorven zijn. En dan nog 1 Korinthe 1. Dan gaan we een paar brieven terug. 1 Korinthe 1, vers 24. En dat is ook een tekst die ik aangehaald heb in de preek over de dwaasheid van het kruis. Daar staat maar voor wie geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, is Christus Gods kracht en wijsheid. Nou, tot zover het woord van God. Je kunt je vast nog wel herinneren de beelden van eind april, dat in Spanje ineens een enorme stroomstoring was. Grote delen van de samenleving vielen op dat moment stil. En de gevolgen waren nogal ernstig. Metro stopte, het internet deed het niet meer. Ziekenhuizen moesten over op noodstroom. En er vielen zelfs slachtoffers. Ja, dat is wat verder weg. Maar we hebben eigenlijk iets vergelijkbaars meegemaakt vorige week in Leeuwarden. Bij Franeker staan van die grote masten en ineens is er een boot, is daar tegen zo'n mast aangevaren, zo'n kabel die knapte, een hoogspanningskabel. En alle grote delen van Leeuwarden, daar viel de stroom uit. En dan merk je, bedacht ik, maar hoe kwetsbaar je bent als mensen, als er één verbinding kapot gaat, dan kan het complete systeem stil komen te liggen. Zo is het ook met ons geloofsleven. Zonder verbinding met de kracht, met het kruis van Jezus, valt alles stil. Dan kan je het aan de buitenkant allemaal nog lekker voor elkaar hebben. Maar van binnen, en daarover bereiken mij ook nog wel eens vragen in het pastoraat. En dan zegt Paulus in Galaten 2, met Christus, met Jezus ben ik gekruisigd, toch leef ik. Niet meer ikzelf, maar Christus leeft in mij. En dan denk ik, dan kijk ik naar het kruis, dat stelde ik me ook gewoon even voor. Ik weet hoeveel moeite ze op dit moment hebben om die kabel te gaan herstellen. Het kan maanden duren. Het kost miljoenen, hebben ze inmiddels al uitgerekend, daar bij Vraneker. Het gaat miljoenen kosten. En ik dacht en dan denk je, zo'n simpel kabeltje. Wat stelt het nou voor? Toen dacht je, ja, kijk het naar het kruis, en dan hebben wij nog wel een heel uniek kruis. Wat stelt het nou voor? Maar het is wel de enige verbinding met de kracht van God. En dat is een verbinding die nooit mag breken. Ik wil even inzoomen op die versen uit Galaten 2. Wat Paulus daar eigenlijk zegt, ontdekt. Vers 19, want de wet werd mijn dood, maar ik, dood voor de wet, leef voor God. Met Christus ben ik gekruisigd. Ik vind het altijd moeilijke woorden. Moet ik dat nou uitleggen? Ik bedacht, als er nou iemand is die de wet kende, dan was het Paulus. Hij was leerling van Gamaliel, een vooraanstaande fariseer, goed opgeleid, hoog opgeleid in de Joodse wet. Hij kreeg al stel na zijn studie een positie ook in Jeruzalem. Hij speelde daar echt een rol van betekenis. Voordat hij een ontmoeting kreeg met Jezus, was hij een vurige fariseer en overtuigd van de wet van God. Maar hij ontdekte, die wet kan mij niet redden. Sterker nog, die wet veroordeelt mij. Dat is een ontdekking. Jarenlang daar echt in gestudeerd, dag en nacht bij wijze van spreken, een vurige verkondiger van al die regels, en ze bouwden er dan ook nog een heleboel omheen, de Joden. In de pas. En dan ben je er zo van overtuigd totdat die wet echt gaat spreken. En dan ontdek je, die wet veroordeelt mij. En dan zegt hij vers 20, ik zelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Mijn leven hier op aarde leef ik in het geloof in de Zoon van God die mij heeft lief gehad en zich voor mij heeft prijsgegeven. Toen ik het opzet had, ik voel als het ware de strijd die Paulus in zich heeft. Die man van regels die zichzelf moest gaan verliezen. Maar juist daardoor ontdekte hij dat diepe geheim. Mijn oude ik, die werd gekruisigd. En nu is er iets nieuws. Jezus leeft in mij. En dan gaat hij verder in vers 21 door te zeggen, ik verwerp Gods genade niet, want als we door de wet rechtvaardig zouden worden, zou Christus voor niet zijn gestorven. Dat is volgens mij de kern. Dat is geen theologische verhandeling, maar hier spreekt zijn hart. Als jij denkt, als wij denken dat we het zelf kunnen, en dat is wel een tendens in deze samenleving, dat wij alles kunnen maken, dan is het kruis zinloos. Als je denkt dat je uit eigen kracht, volgens jouw tradities en volgens jouw gewoontes, de stem van de Vader kan verstaan, Jezus kan volgen, dat je het kan doen, en je, kijk maar eens stoer en flink christen zijn. Dan is het kruis zinloos, want dan ga je heel snel in eigen kracht. Paulus zegt, dat kan ik niet en dat wil ik ook niet meer. En want hij zegt, alles valt of staat met de diepe ontdekking, wat heb ik gekregen? genade zo oneindig groot, dat ik die niet verdien. Dus de wet die hem veroordeelt, het leven vond, want ik was dood en ik was blind, maar nu kan ik zien. Hij heeft het niet gezongen, dat lied, maar je voelt het er als het ware doorheen. Gisteravond zat ik nog op de bank en ineens kwam het lied in mijn gedachten toen ik deze tekst nog aan het lezen was. Ik hoorde Paulus bijna zingen. Volgens mij was het een favoriet van hem geworden. Ik ga het hem later vragen. En Paulus is eigenlijk heel scherp dan. Als het gaat om genade, dat wat ik om niet heb ontvangen, dan mag ik dus ook leven in een vrijheid die het evangelie mij geeft. Dan hoef ik niet te leven volgens een bepaalde traditie, niet volgens een bepaalde opvatting die heerst in de cultuur van de gemeenschap waar ik deel van uitmaak, maar Gods genade moet de toon zetten. En dat mag alles bepalen. En dan denk ik, ja, dat is weinig theologisch. Dat vinden theologen altijd wat vervelend. We moeten natuurlijk wel allemaal even dicht kunnen timmeren. Genade is niet zo theologisch. En het is ook veel groter dan dat jij en ik ooit kunnen bedenken. Ik zie deze verse als een soort antwoord op Paulus, zijn strijd, zijn struggles, zijn struikelen, in het volgen van Jezus. Elke keer weer, ik kan het niet uit eigen kracht, maar ik moet vanuit de genade terug naar dat kruis. En ik moet kracht ontvangen vanuit dat kruis om mijn leven als volgeling van Jezus hier vol te houden, overeind te blijven. En Paulus heeft nogal wat strijd gekend. Als je de context van Galaten, van deze vers in Galaten 2 leest, dan brengt hij daar zelfs een aantal dingen in naar voren. Onder andere de enorme strijd die hij gehad heeft met een geloofsgenoot, met Petrus. Omdat hij iets zag bij zijn collega-apostel. Jij bezwijkt onder de druk van mensen. Je hebt in Handelingen 10 heb je Cornelius gedoopt. Omdat je ineens Gods stem verstond en die zei van alles wat ik heb aangenomen mag jij niet afwijzen. Ken je dat verhaal? Dat Petrus bij een Romeinse man naar binnen komt omdat hij een visioen krijgt, terwijl hij met God in gesprek is. En dan gaat hij naar een huis waar een Jood kwam niet bij een heiden een huis. Hè. Dat was de cultuur, dat was de traditie, dat was de wet. En dan treft hij daar een Romeinse officier aan, Cornelius, en die gelooft in Jezus. En dan spreekt God tot zijn hart in een visioen waarbij hij een kleed met allerlei, wat voor de Joden verontreinigde voedsel was, naar beneden. En dan hoort hij een stem, slacht en eet. Nou, zegt Petrus, het lijkt me nou niet zo verstandig. U heeft ooit in uw wet op laten schrijven dat ik dit niet tot mij mag nemen. Dit zijn niet de gewoontes, dit is niet wat u wilt. Wat ik rein heb verklaard, mag jij niet afwijzen. Dat is ook wel een scherp iets voor ons. Wat God rein heeft verklaard, mogen wij ook niet vanuit onze geloofstradities afwijzen. Dat is spannend, dat kan ik je heel erg vertellen. Maar Cornelius werd gedoopt. En nou ziet Paulus iets anders bij Petrus. Want uit angst voor kritiek gaat Petrus ineens ander gedrag vertonen. Je gaat ineens niet meer, omdat de mensen je geloofsgenoten zijn, ga je ineens niet meer eten met heidenen. Hypocriet. En dan denk ik, als ik me verdiep in het leven van Paulus, dan heeft hij heel veel strijd gekend. Wat dacht je van zijn schuld over zijn verleden? Als je echt een studie gaat maken van het leven van Paulus en hoe vaak hij niet zelf teruggrijpt als hij kijkt, als hij het ware even achterom kijkt naar zijn leven en dan zegt hij, oh, ik was een godslasteraar. Ik was een vervolger. Ik, ellendig mens. Ik lees er soms ook te makkelijk overheen over dat soort woorden. Maar daardoorheen klinkt voor mij de strijd van een volgeling van Jezus die moet dealen met zijn verleden, bij wie het verleden als het ware nog in zijn nek hijgt, ze nu en dan. Zich zo bewust van zijn schuld. En wat dacht je, een andere strijd als hij spreekt, hoe vaak heeft Paulus niet gesproken over de doorn in zijn vlees? Wat het precies geweest is, dat laat ik maar even in het midden. De een denkt dat het lichamelijk en de ander iets geestelijks. Er was in ieder geval iets wat hem hinderde. En hij heeft God verschillende keren gevraagd om dat weg te nemen. De belemmeringen, de dingen die hem hinderen om echt vanuit die verbinding met de Vader in de hemel te kunnen leven. En dan lees ik Romeinen 7 en dan zie ik zijn innerlijke strijd. Waarbij hij zegt, ik doorzie niet alles. Ik struikel, ik ga op mijn gezicht. Soms is het zo dat ik verkeerde keuzes maak. Ik wil het wel, maar wat ik wil, dat doe ik niet altijd. Ik ben zo blij met zo'n man als Paulus en denk ik, oh gelukkig, ik ben niet de enige. Hoe vaak hebben wij niet de neiging om te schipperen? Hoe vaak is er niet toch een soort angst voor mensen, de opvattingen, de tradities, de gewoontes? Dat dat leidend wordt, maar realiseer je, je mag nooit de kern uit het oog verliezen. De waarheid en de vrijheid van het evangelie gaat boven elke menselijke opvatting. En Paulus spreekt vanuit eigen ervaring. Laat ze juist in de diepte van deze strijd in zijn leven, heeft hij dat geheim ontdekt. Niet ik leef, maar Christus leeft in mij. En dat is de kracht van het kruis. Ik denk dat we allemaal, ik had het aan heel veel van jullie kunnen vragen. Je kent allemaal. Elk mens heeft zo wel eens zo zijn strijd en zijn zorg en zijn moeite in het leven. En dan ben ik nieuwsgierig en ik heb dat gevraagd aan Jolanda om daar iets over te vertellen. Hoe juist in zo'n periode, in een periode van strijd en zorgen, hoe kan je toch iets van de kracht van het kruis dan ook ervaren in je leven? Jolanda, wil je er iets over zeggen?
Even uitademen hoor. Ik ga proberen te doen zonder tranen. Maar het is ook gewoon spannend. Het is spannend om hier te staan en iets te delen over jezelf. En dat mag ook. Dat is oké. Okay. Ik heb het een beetje opgeschreven. Mijn strijd bestond. Als ik het hele verhaal zou vertellen, dan staan we hier echt heel lang hoor. Maar mijn strijd bestond uit geconfronteerd worden met de gebeurtenissen uit mijn jeugd en mijn tienerjaren. Ik heb een kleine 2 jaar geleden ben ik begonnen met gesprekken met een coach. Omdat ik gewoon op verschillende dingen aan het vastlopen was. En die gesprekken hebben me heel veel inzicht gebracht. Me geholpen om te zien hoe God naar mij kijkt. Ook toen ik nog een jonge piekie was. En ook toen ik een puber was. En dat hij er altijd bij was. En er komen dingen voorbij. Dat je zegt van wauw, wat prachtig Heer, u was erbij. En ik mocht dingen leren en ik mocht groeien, maar er zijn ook dingen die moeilijk waren. En schuldbesef, schaamte. En in een van die gesprekken, of in deze gesprekken, heb ik het ook over gehad. Dat het kwam er eigenlijk heel duidelijk naar voren dat ik ook mensen mocht gaan vergeven. En dat heb ik gedaan door een brief te maken, een brief te schrijven. En daarin te vertellen aan diegene waar ik zoveel verdriet van heb gehad en beleefd. En vervolgens heb ik dat samen met die coach voorgelezen voor God zijn aangezicht. Gebed. En toen dacht ik, oké, dit is klaar. Maar niet zoveel later. Ik denk dat het maar een paar dagen was. Dat herinneringen uit mijn jeugd juist heel sterk op mijn netvlies kwamen. En ik schrok er ontzettend van, want het was net alsof er een sluier weg was genomen. Dat stuk wat ik altijd ergens wel wist, dat was in één keer heel scherp weer terug. En dat maakte me verward. En dat maakte me verdrietig. En dat maakte dat ik niet wist wie ik dan eigenlijk echt was. En dat was gewoon een rotperiode. Maar, ik mocht het delen. Ik deelde het met Douwe. Ik deelde het met mijn zus. Ik deelde het met mensen die heel dierbaar zijn en die ik vertrouw. En uit die gesprekken kwam dit. Je hebt een stap gezet, maar God gaat verder. En je mag er doorheen. Dit is een nieuwe golf. Dit is een nieuwe diepte. Maar je gaat er doorheen met hem op zijn tijd. En elke keer liet God me zien, ook in deze periode. En dit is de periode vorig jaar, oktober, september, oktober tot begin februari geweest. Ongeveer. Liet God me zien. Hij liet me zien dat hij me ziet. En dat hij dus de controle heeft over wat mij overkomt en wat ons als gezin overkomt. Ik kan controle verliezen. Ik vind het heel lastig om controle los te laten trouwens. Maar ik kan controle verliezen, want God regelt dat. Er gaan dingen gebeuren. Maar God verliest nooit controle. En hij bracht me dit in herinneringen, weet je, door teksten uit de Bijbel. Door die goede gesprekken met mensen. Door liederen. En ik mag eens in de zoveel tijd liedjes uitzoeken. Nou, dat is zo'n rijkdom. Je wil het niet. Het is onvoorstelbaar mooi. En dan word ik weer bemoedigd. En dan gaat het weer over de grootheid van God. En dan gaat het weer over zijn trouw. En dan gaat het weer over dat hij zijn zoon aan ons gegeven heeft. Dan gaat het weer over wie wij zijn in hem door Jezus. En dat waren bemoedigingen, bemoedigingen, bemoedigingen door die periode heen. En ik heb geleerd dat het oké is, dat het niet oké was. En dat het ook hoorde bij een herstel. En dat herstel, dat heeft ook een paar maanden daarna heeft dat kunnen plaatsvinden. Ik heb specifieke hulp gekregen van een hulpverlener. En dat heeft echt dingen bij mij weggebracht, weggehaald. De beklemming en de druk die ik heel lang voelde, die is verdwenen. En ik kan echt zeggen dat dat hele proces van het vertellen, het delen, maar ook het vergeven. En dat het een heel proces is waar God gewoon de hele tijd bij was. En daarom kan ik ook zeggen, het is eigenlijk helemaal niet mijn verhaal. Want het is eigenlijk God zijn verhaal, hoe hij mensen herstelt. Hoe hij mensen brengt op de plek waar ze moeten zijn om volledige genezing te ontvangen. Of om zonde af te leggen. Of om een nieuwe stap, een verdieping te gaan. En dat is een wonderlijke weg. Maar dat is de weg die God heeft met een ieder van ons. Dus het is zijn verhaal. En hem komt echt alle eer toe. Dus dank jullie wel dat ik dit mocht delen.
We hadden vrijdag nog even contact. En toen vroeg Jolanda, wil je ook nog weten wat ik ga zeggen? Ik zei, doe maar niet. Als je het wil, mag het, maar dat vind ik zo mooi. En dat ik bij het volgende item had ik neergezet, de strijd die Paulus beschrijft is ook onze strijd. En je zegt het ook zo. Worsteling met je verleden. Het soms ook gewoon in de ogen durven kijken van de pijn en het verdriet wat elk mens meemaakt. De kracht van het kruis is heling, is genade, is vergeving. God die tot zijn doel wil komen met mensen, met jouw leven. En ik moet denken op dit moment, jaren geleden was ik met een groep jongere werkers, waren we tienerwerk aan het doen, ergens op een kamp. En wij vonden het leuk om als thema neer te zetten, God is nog niet klaar met mij. En we hadden t-shirts laten drukken met God is nog niet klaar met mij. En dat komt zo boven. God is nog niet klaar. God gaat tot zijn doel komen. gaat opruiming houden. En met ieder mens loopt daarin zijn eigen proces. Dat is de kracht van het kruis. Probeer nou eens op te houden met krampachtig christen te zijn. Voel je niet schuldig als je een keer op je gezicht gaat. We falen allemaal. Stop met denken, God zal wel teleurgesteld zijn in mij. Het kruis zegt één ding. Christus leeft in jou. Zijn genade is genoeg. En zijn kracht, zegt Paulus, Gods kracht wordt in mijn zwakheid volbracht. Hoe heeft Paulus dat ontdekt? Volgens mij niet door de geboden, niet door die wet, niet door die regels, maar doordat hij de God van de geboden leerde kennen. Als een liefdevolle vader, als iemand van beloften, van trouw, van iemand die persoonlijk zorg aan je wil leveren. En dan ga je, als je die vader leert kennen, de God van de geboden, ga je anders kijken naar de geboden. De kracht van het kruis, wat betekent het voor jou? Niet harder je best doen, maar sterven aan jezelf. En dat betekent dat je bereid moet zijn om jouw wil ondergeschikt te maken aan Gods wil. Ik moest denken, en dat was het plaatje van de afgelopen weken, zo heb ik het opgeschreven. Je hele leven sta je elke keer en alle dagen op een kruispunt. Op heel veel kruispunten. En elke kruispunt is dit, hè. Het zijn twee wegen. En de ene weg die heeft een naam. Dat is mijn wil. En die andere weg, dat is zijn wil. En sterven aan jezelf is zeggen, Heer, ook al lijkt die weg mij moeilijk, maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Ik wil uw weg gaan. En nou heel concreet, hoe kun je nou jouw wil ondergeschikt maken aan Gods wil? Bid zoals Jezus. Met die woorden die we ook lezen in Lucas 14. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden, Heer. Stop eens. En dat mag je best wel doen, hoor. Dan gaat het niet om. Maar ik kom nogal wat mensen tegen die maken keuzes. En die zijn voortdurend eigenlijk in gesprek met God. Wilt u bevestigen of het uw weg is? Stop eens met het zoeken naar bevestiging. Maar vraag om leiding. Om Gods leiding, wilt u me leiden, Heer, bij de hand nemen, op uw weg. Vanuit, het gaat niet om mijn wil, maar uw wil. 1. Bidden zoals Jezus. 2. Je verdiepen in Gods woord. En het is zo cliché, bedacht ik me. En tegelijkertijd misschien vandaag de dag juist wel zo nodig. Want we gebruiken de Bijbel, lezen we als een soort TikTok-ervaring. We scrollen er doorheen. We pikken teksten eruit, daar bouwen we iets op en we vergeten de context. Verdiep je in de woorden God. Daarom ben ik ook zo blij dat we in deze gemeente tijdens onze kringen de Bijbel lezen. Maak je keuzes aan de hand van wat God daarin zegt. En neem ruimte, maak ruimte om te luisteren. Niet meteen reageren, maar stil worden voor de fluistering van Gods geest. En weeg je keuzes. Komt de dingen die ik doe, de keuze, komt dit nou voort uit mijn oude ik of mijn nieuwe ik? En 5, oefen nou eens in daden van gehoorzaamheid. Dus, en dat mooi, ik had het ook opgeschreven, vergeef daar waar je liever boos blijft. Maak tijd voor gebed waar je eigenlijk liefst Netflix aan zou willen zetten. Die is ook voor mezelf. En zwijg daar waar je eigenlijk het liefst even van je af zou willen bijten. En als laatste vertrouw op Gods kracht. Het is niet jouw wilskracht, maar het is Gods geest die in je werkt. Het is God die in u werkt, zowel het willen als het werken, zegt Filippenzen 2 vers 13. Dus bidden zoals Jezus, luisteren naar Gods woord, ruimte om te luisteren, weeg je keuzes, oefen in daden van gehoorzaamheid en vertrouw op zijn kracht. We gaan straks avondmaal vieren. En misschien zitten we juist, zien we in het avondmaal wel de diepte van dit geheim. Het brood, het lichaam van Christus dat gebroken werd. Dat Christus in jou wil leven. En in ons lichaam ook wil werken. De wijn, het bloed wat vergoten is, maar tegelijkertijd ook die bron mag zijn van vergeving en nieuwe kracht. Het is mijn verlangen om juist ook aan die tafel samen te belijden. Niet ik leef, maar Christus leeft in mij. En dan ontvang je brood en wijn soms zometeen niet als een soort herinnering, maar als een bron van kracht om van hieruit weer het leven in te gaan, de week in te gaan, het onbekende tegemoet te gaan. Corrie ten Boom zei eens, proberen we nou Jezus te volgen in onze eigen kracht? Nou, ik kan je vertellen, zei Corrie, dat is het meest verwarrende en uitputtende en vermoeiende dat er is. Maar wanneer je vervuld bent en vol bent met de Heilige Geest, stroomt de kracht van het kruis en de kracht van Jezus gewoon in je. Dat is Christus in jou. Lieve broers en zussen, de kosten van het volgen van Jezus zijn best hoog. Maar vandaag zien we genade en de kracht is zoveel groter als de kosten. Daardoor, want juist daardoor is het die blijvende verbinding met de Vader in de hemel. Ik ga terug naar die stroomstoring waar ik mee begon. In Leeuwarden moeten monteurs nog heel lang werken om die kabel te herstellen. En dat is een toestand. Geestelijk is er maar één monteur nodig. En die brengt geen kosten in rekening. De prijs betaalt hij zelf. Er is één die de verbinding kan herstellen. Wil herstellen. Je helpen om hem in stand te houden. Jezus, Christus, de Verlosser, de Heer van je leven, de opgestane Heer. Leef daarom niet langer uit jezelf, maar maak je ondergeschikt aan zijn wil. Leg dat oude ik neer, ontvang dagelijks die nieuwe identiteit in Christus. En zeg met Paulus, niet ik leef, maar Christus leeft in mij. Amen. Laten we danken. Vader, ik geef deze woorden op dit moment ook aan u terug. Heer, u kent mijn eigen nieuwsgierigheid dat ik zo graag eens even in de hoofden en de harten en de gedachten van mensen zou willen kruipen die dit horen. Wat het met ze doet. Heer, ik geloof met heel mijn hart dat u met iets aan de gang bent, met iets bezig bent in levens van mensen die hier zijn of deze beelden en deze opname terug zullen zien via YouTube, dat u tot uw doel wil komen. God is nog niet klaar met je. Maar zijn genade is op dit moment genoeg. Heer, ik bid voor elke broer en zus die hier zit, ongeacht zijn of haar leeftijd. Voor degene die de preek terug gaan kijken op YouTube. Dat van daaruit, Heer, u heel persoonlijk tot hun hart wil spreken. Heer, bevestigen ze daar waar ze echt u dienen vanuit vrijheid. Corrigeer daar waar gecorrigeerd moet worden, maar Heere, vul ons met uw kracht. En spreek tot ons hart dat we geliefde zonen en dochters van u zijn. Glorie voor uw grote naam en dank u voor de rijkdom van uw woord. In Jezus' naam. Amen.